Een hartelijk welkom allemaal in deze gezamenlijke dienst. Verder met de serie over de Romeinenbrief, hoofdstuk 7 is vanavond aan de orde. We beginnen nu eerst met aanvangslied Psalm 139, vers 1. Stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. We zingen verder, Psalm 139, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
willen nu eerst samen bidden. Vanuit deze vertrouwdheid die het lied uitzingt. En wij zingen het mee. Komen we tot u, Heere onze God. Wees ons in dit avonduur werkelijk naar dit woord een God van nabij. Die ons omgeeft van voor en van achter. Die er altijd is, nabij. Of wij nu hoog opstijgen of diep neerdalen. U bent daar. Vanuit die vertrouwdheid en die ontmoeting met u willen we u ook nog veel meer leren kennen, telkens weer. Spreek zelf tot ons uit. Laten de woorden van de schrift die we lezen en overdenken voor ons opengaan en dat daardoor de verborgen omgang en de vertrouwdheid met u alleen nog maar toeneemt. En de liefde groeit. De liefde onder één en met u. Wij bidden u. Schenk ons zo in dit avonduur. Voordat er weer zoveel zal zijn dat onze gedachten vraagt. Een gezegend uur. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, hoofdstuk 7 van de brief van Paulus aan de Romeinen. En daarna zingen we voor de prediking ook de berijming daarvan, lied 88, gezang 88. Romeinen 7. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is ze ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien ze zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn we van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven en ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft, uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet, maar de zonde heeft, opdat ze zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk weet ik niet, want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer aan heb, dat doe ik.
Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Heere. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Tot zover deze schriftlezing. En zalig zij die het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Thank you. sluiten straks aan op de prediking met het zingen van de geloofsbelijdenis zoals we dat gewend zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoofdstuk 7. Voor theologen een van de moeilijkste hoofdstukken, zo niet het moeilijkste hoofdstuk in de Romeinenbrief. Na de uiteenzettingen van Paulus over de verhouding tussen Israël en de volkeren, de verhouding tussen Adam, Mozes en Christus, waarbij het regelmatig ook al ging over de wet, de Torah. Na dat alles wijdt Paulus nu heel in bijzonder een heel stuk, een apart gedeelte, aan de Torah. Voordat hij straks in hoofdstuk 9 tot en met 11 ook weer een apart gedeelte zal wijden, helemaal aan de plaats van het volk Israël in het geheel van de heilsgeschiedenis. De verklaringen van hoofdstuk 7 die waaieren breed uiteen, hoewel toch de meeste wel de richting opgaan te stellen dat Paulus hier betoogt dat de Torah passé is. De wet, dat is een voorbij station. Als ik het even zo mag zeggen, heel kort door de bocht, maar dat is dan duidelijk. Jezus Christus heeft de wet vervuld, halleluja, daarmee zijn wij van de wet bevrijd, halleluja. Waar dan vaak nog even achteraan komt, iets wordt toegevoegd van, en Joden zijn dom, omdat ze dit niet zien. En omdat ze nog altijd naar die Torah, naar die wet willen leven. Laten ze nu eindelijk maar eens christen worden. En dat is dan ook zo'n beetje de gedachte die breed post heeft gevat in het protestantisme, in de traditie waarin wij staan. Maar zo spreekt Paulus er echt niet over, ben ik overtuigd. En zo'n simpele logica onderkent ook niet hoe het leven is. En doet mensen, en in dit verband ook zeker Joden, geen recht. Het leven, het uwe en het mijne, is niet in logica te vangen. Dus ik denk, ik ben er helemaal niks logisch aan. Wat moet je met logica uitleggen in ons leven? Aan verdriet of aan liefde? Probeert u maar eens uit te leggen waarom ik zoveel van Anneke, mijn vrouw, hou. En door het zo te stellen, ben ik al heel dicht bij Paulus, die ook niet voor niets begint met het beeld van een huwelijk. Het zal dus over liefde moeten gaan, vanavond. En trouw. En niet over logica. Ook geen protestantse logica. Voor ik daar echt verder op inga, wil ik eerst nog iets anders stellen. Het is nog maar de vraag in hoeverre wij iets begrijpen van wat de Torah, van wat de wet voor een Jood betekent. De vreugde die een gelovige Jood vindt in de Torah, de liefde die hij heeft voor de Torah, moet u minstens vergelijken. Minstens vergelijken met wie voor u Jezus is. Wat een Jood over de Tora zegt, dat zeggen wij over Jezus. En dan zeg ik het eigenlijk nog niet eens goed, want in feite moet ik het andersom zeggen, want zo is het immers historisch gegroeid. Wat wij van Jezus zeggen, dat doen wij naar analogie van, naar voorbeeld van wat een Jood over de Tora zegt. En dan denk ik aan uitspraken van hen als zij zeggen, de Tora van God, die is eeuwig. En als zij zeggen, de Tora, die was er al voor de schepping der wereld. En als zij zeggen, de Tora zal ook eeuwig blijven bestaan. Als zij zeggen dat de Tora altijd met de gelovigen meegaat. Dat de Tora redt. Dat hij zalig maakt. En dat moet u eigenlijk ook bekend voorkomen. Denk aan een psalm 1. Welzalig. Zalig de mens. Die des Heeren Tora overpeinst bij dag en bij nacht. Rabbi José ben Kisma heeft het zo gezegd. Wanneer je je weg gaat, zal de Tora je begeleiden in deze wereld. Wanneer je je eens neerlegt, zal zij over je waken in het graf. En wanneer je ontwaakt, zal zij je onderhouden in de toekomstige wereld. Dat is de Tora. En niet minder. En zo zijn wij vervolgens over Jezus gaan spreken. Als eeuwig woord van de beginnen. Dat hij er al was voor de schepping der wereld. Dat hij er tot in alle eeuwigheid zijn zal. En dat hij met ons meegaat van de wieg tot het graf. Dus, ergo. Tegen een Jood zeggen dat hij de Tora moet opgeven, is net zoiets als dat ik hier tegen u zou zeggen dat u nou Jezus eens moet opgeven. Omdat ik u een nieuwe weg tot heil, een nieuwe weg tot God te verkondigen zou hebben. Als dat mijn verkondiging zou zijn, dat u Jezus moet opgeven omdat ik een nieuwe weg weet, dan denk ik dat het wel gebeurd is met mijn predikant zijn in de hervormde kerk. Je weet het nooit helemaal tegenwoordig. Maar in elk geval een storm van protest. En velen van u zullen zeggen dat ik een dominee ben die de fundamenten van de kerk ondermijn. En dat ik mensen hun zaligheid afneem. Dat zult u zeggen. En zo hebben dus ook Joden gezegd tegen Paulus in zijn tijd. En ze zeggen het vandaag de dag nog tegen die Paulus. Dat hij een ketter is die de fundamenten van het Jodendom wil slopen. En daarmee de fundamenten van de wereld. Nu is Paulus daar helemaal niet op uit. Althans, geloven wij. Maar hoe leg je dat dan uit? Hoe zou ik het u moeten uitleggen als Jezus het niet is? Gesteld al dat men nog naar zo iemand die zulke taal uitslaat wil luisteren. En u weet ook, meermalen in zijn leven hebben ze geprobeerd Paulus te lynchen. Komt nu misschien ook wat dichterbij dat u dat beter begrijpt. Waarom ze zo kwaad op hem waren en hem wel wilden doden. Als Paulus het probeert uit te leggen, hier in Romeinen 7, ik spreek tot u die de Tora kent, tegen dat Joodse volk. dan gebruikt hij het beeld van een huwelijk. Ik kom dus terug bij dat begin, moest over liefde gaan. Een Bijbels beeld. Huwelijk, dat verwijst naar de band die er is tussen God en Israël. De grote bruidegom en zijn bruid. Van die band, die innige band. Van dat verbond, om het anders te zeggen, tussen God en zijn volk. Is de Torah, de wet, de zichtbare gestalte. Daarin staat wat ze, om zo te zeggen, elkaar beloven of hebben beloofd. Hoe ze samen zullen leven, al hun dagen. En zo trouwen ook mensen, u en ik, voor de burgerlijke stand of in de kerk. En zeker als we in de kerk trouwen, dan hebben we schitterende woorden voor wat het huwelijk is. Naar zijn bedoeling. Hoe twee mensen tot één zullen zijn. Hoe ze samen zullen leven, hoe ze samen mens zullen zijn. En op die woorden, op dat contract, hebben diverse onder ons tegen een ander ja gezegd. Dat is dan, om zo te zeggen, onze Torah, hè, van die gehuwden. Onze huwelijkstorah, de huwelijksonderwijzing, zo heet het vaak in trouwdiensten. En zo wordt hij in trouwdiensten gelezen. Zo ziet Paulus ook de wet als een soort huwelijksonderwijzing. De verbondstorah tussen God en zijn volk. En wat zegt hij dan over die Torah? Zegt hij dat de Torah waardeloos is of waardeloos is geworden? Zegt hij dat die Torah moet worden afgeschaft? Nee, dat zegt hij niet. Wat hij wel zegt is dat de huwelijkspartners, dat met name één van beide partners, namelijk het volk Israël, zich niet houdt aan alles wat in dat huwelijkscontract is beloofd. Het huwelijk tussen God en Israël is als het ware hangen en wurgen geworden. Het loopt niet. Ze zijn niet één lichaam, één geest, zoals de bedoeling was. Israël is ontrouw, collectief en ook individueel. Niemand is rechtvaardig. Niemand leeft op het niveau van de Torah, van de onderwijzing. Dat ligt niet aan de Torah, benadrukt Paulus in Romeinen 7. Dat ligt natuurlijk niet aan de Torah. De Torah is heilig en de Torah is goed, zegt hij. Dat ligt aan de mensen. Het ligt aan die huwelijkspartner. En zo komt dat, helaas, maar zo komt dat ook onder ons. Onder gehuwden voor dat een huwelijk niet meer loopt. De samenleving is stuk. Dat ligt niet aan de woorden van de huwelijksonderwijzing die geklonken hebben. Dat ligt aan de mensen zelf. En als je dan bij wijze van spreken nog eens zou gaan zitten en die huwelijksonderwijzing nog eens zou lezen van kijk, zo zijn we begonnen samen op onze trouwdag. En je kijkt ernaar, nou, dan kun je wellicht verzuchten. Was het nog maar zo? En ging het nog maar zo? En wat hadden we in idealen? Maar het is weg. Ik ellendig mens, zegt Paulus aan het slot van Romeinen 7. In zo'n soort verband. Ging het nog maar zo? Maar ik maak er niets van. En er kan zelfs zover gaan dat je het huwelijk als een gevangenis voelt. Kom terug op dat begin van de preek. In zo'n situatie, het huwelijk loopt niet. In zo'n situatie kan de logica, puur logica, hè, kun je zeggen, nou joh, als er nou zo voor staat in je huwelijk, kap er dan mee, stop er dan toch mee. Klaar dan toch? Zoek een ander, met wie je dan wel gelukkig wordt. Ja, logica. Meteen nu, gaat niet, nou doe je toch wat anders. Maar zo werkt dat niet. En zeker niet voor wie een beetje serieus leeft. En voor iemand die echt met die ander één lichaam is geweest. Of, nog sterker gezegd, die toch zo graag met die ander nog steeds één lichaam zou willen zijn. En dat is de houding van de ware Joodse gelovige. Hij kan constateren, hoef u hem niet te vertellen, hij kan zelf ook constateren dat hij er niets van maakt. Hij kan constateren dat hij er niets van gemaakt heeft van een leven naar de Torah. Maar dan zegt hij, elke dag, en hij zegt het één keer per jaar zeker, op de grote verzoendag, ik zal me bekeren en ik zal het anders doen. En ik zal het van nu af aan beter doen. Want lief heb ik, Heere, uw Torah, meer dan mijn eigen ziel. En ik zal van nu af aan trouw zijn. En het is nog maar de vraag of zoveel liefde en zoveel trouw bij ons christenen is gevonden. We hebben niet eens een feest, vreugde der Torah. Het Joodse volk is vervolgd, is soms gedecimeerd, maar tot in de allerergste omstandigheden toe bleven gelovige Joden trouw aan de Torah, bleven doen wat van hen gevraagd werd, als bewijs van hun liefde tot God. Wie durft dat zonder waarde te noemen? En er is in principe, als ik daar zo over nadenk met u, er is in principe voor hen ook geen enkele andere weg mogelijk. Tot vandaag toe bindt de Torah het volk Israël aan de Heere God. Het is hun enige en hun liefste band. En wat wil Paulus dan? En wat willen wij dan van hen? Moeten we wel iets van hen willen? Wij moeten in zeker opzicht niets willen. We moeten in dit opzicht alleen maar stil zijn, lijkt mij, en verwonderd over zo'n band tussen God en zijn volk. Zou de kerk hebben gesierd in het verleden en ook in het heden, als we met zoveel respect hadden gekeken en gesproken over dat leven van Joden met de Torah. Laat de kerk dan maar proberen, ook een hele taak, om heidenen te bekeren. Die deze band met de God van Israël niet eens hebben. En let eens op hoe moeilijk het is om een heiden te bekeren, mensen als wij dus, om die te bekeren tot Israëls God. Dus wat wil Paulus nou? Wat wil die nou? Eén ding eigenlijk maar. Zijn volk bevrijden van het zuchten. Van het eindeloos bevrijden, van het eindeloos tekortschieten. Ten opzichte van de huwelijksonderwijzing. Ten opzichte van de Torah, van het verbond. En hij zegt maar één ding. Iedere keer weer, in die hele Romeinenbrief eigenlijk. De Torah is vervuld, mensen. In het lichaam van Christus, in zijn leven, lijden en sterven, is de Torah vervuld, gedaan, volmaakt gedaan, geleefd. En we komen dus niet meer tekort. We zijn geen falende mensen meer. De liefdesband met God kan weer geleefd worden. Want we zijn in Christus het eigendom van de opgestane. En in hem staat de Torah als altijd en eigenlijk als nooit tevoren te glanzen en te stralen. Maar klaagt nu niet meer aan. Maar is alleen maar leven en vreugde. De Torah is geen dodende, geen veroordelende letter meer. Geen contract dat knelt en waar we niet aan kunnen beantwoorden. Maar is geest en leven. Want Jezus en de Torah zijn één. En als dus de Heere God nu, die andere partner aan de andere zijde, als hij nu over de Torah heen ons aanziet, dan ziet hij geen trouweloze partners, maar dan ziet hij Jezus, die in onze plaats de hele Torah heeft vervuld. Eens en voor altijd zijn al onze zonden verzoend. De wet bindt niet meer, knelt niet meer. En het is geen verraad, het is geen echtbreuk, het is geen overspel als het volk Jezus aanvaardt. Want in Jezus wordt juist het hele huwelijk, het hele verbond met God nieuw, vernieuwd. Maar om dat dan te geloven, als je zo verknocht bent aan de Torah, om dat te geloven, en dat het zo leven en liefde kan zijn geworden, je kunt het elkaar niet geven, geloof. Het moet je gegeven worden. Er moet iets open gaan om zo'n stap te zetten. En daar heeft Paulus het dan straks in hoofdstuk 9 tot en met 11 nog uitgebreid over. Want hij worstelt daar ook mee dat het niet open gaat voor Israël. Dat ze deze stap niet zetten. Dat, zo zegt hij het zelfs in wezen, het hen niet gegeven wordt. Het is zo moeilijk om te geloven. Hoe moeilijk blijkt het soms al te zijn in het gewone leven om jezelf in je huwelijk, ga ik spreken even vanuit die gehuwde situatie, om jezelf in je huwelijk te zien als een geliefde, als een beminde om niet. Dat je goed bent zoals je bent. Ook al zeg je zelf, ja, maar de deugd van alles niet. Ik doe dit fout, ik doe dat fout. Maar dat je goed bent zoals je bent. En dat je de liefde die van de andere kant vandaan komt, dat je die niet hoeft te verdienen. En dat die liefde er zonder meer is, omdat die ander alleen maar iemand ziet. Volmaakt. Je mag er zijn. Bemind en vrij. Wie gelooft dat eigenlijk, zulke dingen? Wie leeft eruit, gewoon al in het dagelijks bestaan? En zo geldt het dus ook in deze dingen, in het geloof. Of je dan nu christen bent uit de Joden, of dat je christen bent uit de heidenen, dan blijken we toch allemaal vaak moeilijk te kunnen geloven dat het zo dus ook is in die band tussen God en ons, in Jezus Christus. Dan kijken we ook gewoon naar onszelf en naar ons leven en wat wij ervan maken. En dan zeggen we, het wordt nooit wat. En wie kan er van mij nu houden? Of in weer een ander taalveld, we zijn zondige mensen of hoe dan ook. Maar geloven betekent, Paulus, via Jezus Christus. En als hij dus naar ons kijkt, over dat huwelijkscontract heen, dan ziet hij Jezus Christus staan. Dan ziet hij zijn geliefde. Dan ziet hij zijn geliefde zoon. Of dan ziet hij de bruid. Dan ziet hij de mooiste op heel de aarde. Dan ziet hij één die met vreugde de hele Tora, de hele onderwijzing, dag en nacht overpeinst en vervult. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here. Als we dit, Jood of Heiden, hebben mogen ontdekken, deze liefde in Christus die ons bevrijdt. Gode zij dank als dat jouw leven vult. Amen.
Samen danken. Gode zij dank, Heer onze God. Leer ons dat nog anders uitspreken dan we het soms als kerk hebben gedaan. Vanuit meer ootmoed, vanuit meer bewogenheid. vanuit eigenlijk nog veel meer vreugde en verwondering over wat u doet en wat u gedaan hebt in uw Zoon, Jezus Christus. En laat die verwondering heel ons leven zo vervullen dat we leven vanuit de vreugde dat aan ons te zien is hoe dit ons geraakt heeft. We belijden u dat we zelf vaak nog zo blijven hangen in die sfeer van wij zijn zondige mensen. Hier geef dat we naar onszelf zien met uw oog door Jezus Christus heen. En dan met vreugde onze weg gaan als beminde mensen. En liefhebben uw Tora met heel ons hart. Zegen uw volk Israël. Het volk waarmee u uw weg, uw eigen weg gaat. Help ons er meer van verstaan. En wij houden onze ogen gericht op die toekomst die beloofd is. Dat dat volk van u en de volkeren waartoe wij zelf behoren, één zullen zijn. Maranatha, kom haastig, Heer Jezus. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Twee collecten, diaconie en kerkvoogdij. Of hoe dat ook mag heten in een andere kring. En we zingen tot slot lied 266, gezang 266. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.